In een eerdere podcast met Fijk Siepsma had ik het al eens over Learn, Earn, Return. En vandaag ga ik met Willem mijn verloof het eigenlijk hebben over hoe we die begrippen nou eens definitief de blender in kunnen gooien. Willemijn, je houdt jou veel bezig met sociaal ondernemen. En dat doe je vanuit Social Enterprise NL en Social Impact Ventures. En daarnaast heb je in het verleden ook Warchild opgericht. Dus volgens mij staat maatschappelijke waardecreatie best wel centraal in jouw leven ook. Klopt dat?
Dat klopt heel zeker.
En hoe kwam dat tot stand? Wanneer was dat toen je Warchild onder andere oprichtte?
Ik was 23 toen ik met Warchild begon. En ik vind dat het moeilijk in hindsight, kan je altijd zeggen waarom je dingen deed. Ik weet niet of ik het heel goed wist toen ik eraan begon, maar ik werkte. Ik was voor mij altijd al duidelijk, ik ben een historica. En het was voor mij altijd al duidelijk dat ik iets wilde bijdragen aan de samenleving, maar niet geheel duidelijk waarom. Ik denk niet dat ik ooit overwogen heb commercieel. Zoals ik altijd voor de grap zeg, ik denk niet dat ik ooit aan de borrelnootjesverkoop was begonnen. Maar ik wist niet zo goed wat wel. En ik ging na mijn studie, heb ik bij de UN en de Raad van Europa gezeten. En kwam ik eigenlijk terecht in de vredeslobby. Vanuit mijn grote fascinatie met oorlogen en waarom we zo weinig leren van wat er in oorlogen gebeurt. En waarom we daar steeds weer opnieuw in terugvallen. Ging ik voor de European Action Council for Peace in de Balkans aan de slag. Vrede in de Balkan, onze achtertuin. En eigenlijk ben ik Warchild ernaast gaan doen als projectje. En, want ik wilde eigenlijk behalve de top-down lobby van politiek om te proberen vrede te bewerkstelligen in de Balkan ook iets voor mensen doen als ik daar was. En vooral voor jongeren die in oorlog opgroeiden. En zo zijn de allereerste activiteiten die later Warchild zijn gaan heten. Met muziek, jongeren bij elkaar brengen en ze afleiding geven van de oorlogsellende. Dat is eigenlijk van een klein projectje ernaast uitgegroeid tot een serieuze organisatie. Ik heb het lobbywerk ook opgegeven na 2 jaar. Ben vol op Warchild gestort. Heb dat toen opgericht, officieel. In het begin heette dat nog heel anders. En eigenlijk begonnen met proberen te werken aan vredesopbouw. Maar dan vanuit jongeren, vanuit de generatie die de vreedzame samenleving moet gaan creëren. Kijken, hoe brengen we die generatie nou samen? Hoe zorgen we dat ze gezond kunnen ontwikkelen en dat ze ook kunnen bijdragen aan die vreedzame toekomst? En dat was mijn droom bij Warchild. En dat heb ik met heel veel liefde 15 jaar aan gewerkt, voor ik het over heb gedragen aan een nieuwe generatie binnen het Warchild-team. En inmiddels, ik ben nog steeds toezichthouder bij Warchild. Okay. Dus het is nog steeds mijn familie.
Ja. Ja, mooi ook dat je dat op jonge leeftijd al hebt opgezet. Daar gaat mijn laatste vraag ook altijd een beetje over. Wat zouden jonge mensen nou mee willen geven? Maar dat bewaren we even tot het eind. Okay. Warchild is natuurlijk wel heel duidelijk filantropie. Dat is iets wat er echt niet kan bestaan zonder geefgeld, volgens mij.
Klopt.
En met de dingen waar jij je nu mee bezighoudt, voornamelijk, is dat natuurlijk totaal anders. Want wat is, als je het nou over sociaal ondernemen hebt, ik kan me voorstellen dat veel mensen dan ook aan iets zoals filantropie denken.
Nee, volgens mij sociaal ondernemen gaat juist over, wat mij betreft, niet over filantropie. Wat niet wil zeggen dat er niet ook wel eens filantropisch geld in een sociale onderneming gaat. Maar voor mij is de definitie van sociaal ondernemer echt een ondernemer die geld verdient door een product of dienst op de markt te brengen waarvoor betaald wordt. En dus geen weggeven van producten of diensten zoals goede doelen dat doen. En overigens vind ik dat heel belangrijk om te zeggen dat ik geloof in beide modellen. Ik geloof dat we filantropie en goede doelenorganisaties heel hard nodig hebben. Omdat er een heleboel problemen in de samenleving zijn die je niet met een ondernemend model kan oplossen. Tegelijkertijd geloof ik dat we ook juist heel erg moeten investeren in ondernemende modellen. Voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Want het grote voordeel van het ondernemende model is dat de schaalbaarheid eigenlijk tot de hemel reikt. Dat als dat model werkt, dat je dan heel snel grote impact kunt bereiken. En dat is in filantropiemodellen vaak een stuk ingewikkelder.
Ja, dat is dan iets wat jou met Warchild dan natuurlijk wel is gelukt, maar dat is dan de uitzondering.
Het is met Warchild heel goed gelukt, maar vergeet niet dat we met Warchild nog steeds, met al dat geweldige geld wat we krijgen, een paar honderdduizend kinderen kunnen helpen. En we hebben het over miljoenen, tientallen miljoenen kinderen die hulp nodig hebben. En je hebt iedere jaar weer dezelfde hoeveelheid geefgeld nodig om kinderen te kunnen helpen. Dus het werk wat Warchild doet, ben ik ongelooflijk trots op. Maar het is ieder jaar even hard werken om weer diezelfde hoeveelheid geld op tafel te krijgen. Om weer een nieuwe groep kinderen te kunnen helpen. En dat hoop ik dat we tot in de lengte der dagen kunnen blijven doen. En ook steeds meer kinderen kunnen bereiken. Omdat we anderen gaan opleiden die zijn eigen financieringstromen hebben. Die hetzelfde werk gaan doen. Dus eigenlijk meer een soort netwerkorganisatie te worden. Maar het blijft dat je steeds weer dat geefgeld nodig hebt. En Zoals je vast weet, is het moment dat het in Nederland wat minder goed gaat, drogen de geldstromen voor ontwikkelingssamenwerking snel op. Ja. Dus het is niet gegeven dat je die stromen altijd maar zult blijven hebben. Hoe belangrijk en betrokken wij zijn bij oorlogen over de grens, dat verschilt nogal. En mijn ervaring is de afgelopen jaren dat het steeds moeilijker wordt om de aandacht ervoor te krijgen, omdat mensen zich veel meer op problemen thuis gaan focussen. Dus dat vergt ongelooflijk veel energie om dat geefgeld steeds weer te krijgen. En dat zullen we altijd moeten blijven doen. En het is heel belangrijk dat we daarin blijven investeren, in die kinderen die opgroeien in oorlog. Maar het is een model wat je niet ondernemend kan ontwikkelen. Nee. Want oorlogskinderen zullen nooit geld hebben om diensten of producten in te kopen, om zich te kunnen ontwikkelen. Dus daarin zal War Child altijd een filantropisch model blijven.
Ja, en dat is daar niet te veranderen. Nou is het wel zo dat je zegt, qua stabiliteit maakt dat het een heel stuk fragieler, omdat je dus afhankelijk bent van stromen. Ja. Daarom is het veel beter om de maatschappelijke problemen die er zijn wel op te lossen, denk ik dan, met een business case. Want dat is wat je doet natuurlijk als sociaal ondernemer. Je gaat het werkelijk aan de slag met een business case. En dan ga je kijken hoe een maatschappelijk probleem opgelost kan worden. Ja. Klopt dat zo, als ik het zo uitleg?
Ja, nou, wat ik het leukste eraan vind, waarom ik ook die overstap heb gemaakt, is, kijk, waar ondernemers uniek in zijn, is hun lef en durf om tegen de stroom in te gaan en hun innovatiekracht. En wat je bij goede doelen natuurlijk moeilijk hebt, als je klant niet betaalt en jouw product of dienst altijd gratis krijgt, dan is het heel moeilijk om er steeds een beter product of dienst van te maken. En de allerbeste oplossing wordt ook gevonden doordat je een kritische doelgroep hebt die jou vertelt hoe het beter kan. Als je een product of een dienst op de markt verkoopt, dan heb je altijd een kritische klant die zegt, ik vind het te duur, ik vind het niet goed. Maar als je met dat product of die dienst een probleem wil oplossen en je vindt dat perfecte model waar de klant voor wil betalen en waar je je probleem mee oplost, dan is de schaalbaarheid gigantisch. Want dan kun je eigenlijk zonder grote filantropische stromen enorme problemen te lijf gaan. En een van de meest sprekende voorbeelden is denk ik altijd Mohamed Yunus, die met zijn Grameen Bank Microfinance heeft, wat later Microfinance is gaan heten, heeft ontwikkeld. Die zei, je kan wel geld lenen aan de allerarmsten in deze wereld, namelijk vrouwen. En die gaan dat ook terugbetalen en daarmee kunnen we ze uit armoede helpen komen. De kans geven om zich uit armoede te onttrekken. En hij heeft geloof ik 17 jaar nodig gehad om zijn businessmodel te bewijzen. Maar inmiddels heeft hij miljoenen vrouwen geholpen in Bangladesh en is het zijn microfinance model internationaal geschaald. Als een model waarvan voor die tijd niemand wilde geld lenen aan de allerarmsten in de samenleving. Dus dat laat zien, dat was een van de allereerste echt opgeschaalde businessmodellen die puur voor impact bedoeld waren. Namelijk om mensen uit de armoedeval te bevrijden. En je ziet dan ook, op het moment dat Grameen Bank zijn business case bewees, die hebben er in totaal, nou wat zei ik net, 17 jaar hebben gedaan. De volgende toetreder deed er 6 jaar over. De huidige toetreders zijn in een jaar break-even. Dus dan zie je dat er een markt wordt gecreëerd, omdat het geloof er opeens is dat zoiets kan werken om mensen uit armoede te halen. Inmiddels slaat die markt ook alweer door, waardoor er ook allerlei microfinance aanbieders zijn die weer teruggaan naar, zeg maar, de oude woekeraars en moneylenders. Dus het heeft ook altijd zijn nadelige gevolgen, het marktmechanisme. Maar als je binnen die markt een goede oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk kunt creëren waar de consument voor wil betalen, dan kan je potentieel gigantisch schalen en potentieel ook echt een grote bijdrage leveren aan het oplossen van zo'n probleem.
Ja, dus dat is eigenlijk de bedrijvigheid die erin zit.
En innovatiekracht, ja. Want dat is voor mij, die innovatiedrive is wat mij zo aanspreekt in die sociaal ondernemers. Want daar komt die vernieuwing vandaan.
Ja, precies. Laten we even teruggaan dan nog. Want je noemde impact bijvoorbeeld net al een keer. Je bent natuurlijk nu, al zei je net aan het begin of voor het gesprek, niet zo heel veel betrokken meer bij Social Enterprise NL, maar vooral met Social Impact Ventures bezig. Maar wel vanaf de oprichting al betrokken bij Social Impact, Social Enterprise
NL. Ik ben oprichter van Social Enterprise NL en nog steeds zeker betrokken, maar niet meer op een dagelijkse intensieve basis. Maar ik ben zelfs nog directielid.
Maar als we even teruggaan naar de definitie daarvan. Ja. Hoe moet je precies een social enterprise definiëren dan? Want het zit eigenlijk tussen de filantropie en ergens tussen filantropie en een normaal bedrijf in. En dan,
ja, als je het op een spectrum kan zeggen, kan je de commerciële businesses waar het alleen gaat om geld en de filantropische doelen aan de beide uiteinden zetten. En dan zit de sociale ondernemer in het midden. De definitie die ik hanteer, en er zijn er nogal verschillende in omloop, de definitie die ik hanteer is dezelfde die de Europese Unie hanteert. Want ik denk ons handig om daarbij aan te sluiten. En dan gaat het over een onafhankelijke onderneming. Dat betekent dat het een onderneming is die niet volledig in handen is van de overheid bijvoorbeeld, want dan is die niet onafhankelijk. die het merendeel van zijn geld verdient door producten of diensten aan te bieden op de markt. Dus door uitruil van diensten, waar betaling tegenover staat, dus niet weggeven van diensten, en waarin stakeholders actief betrokken worden. Wat betekent dat als jij met een sociale onderneming een maatschappelijk vraagstuk wil aanpakken op een bepaald gebied, dat je dan de doelgroep waar je dat voor doet ook intensief betrekt bij de oplossing en in je onderneming. Dus het zijn onafhankelijke ondernemingen, maar ze zetten hun maatschappelijke doelstelling voor op. Ze beginnen vanuit een theory of change, dus vanuit een theorie hoe ze de maatschappij willen verbeteren. En op basis daarvan bouwen ze hun business. Dus bouwen ze een business waarmee ze denken dat ze bij kunnen dragen aan de oplossing van dat maatschappelijke probleem. En dat is wezenlijk anders dan een commerciële onderneming die vaak een gat in de markt zien en denken daar valt geld te verdienen, want dit product hebben we nog niet. De consument wil er vast voor betalen, dus we gaan het product ontwikkelen. En dat is een ander startpunt. Het startpunt van de sociale onderneming gaat eigenlijk altijd, het zijn meestal activisten, is mijn ervaring, komt bijna altijd voor uit een vorm van activisme, dat er iets in de samenleving niet werkt, dat mensen niet aan het werk komen, dat we een milieu aan het verpesten zijn, dat we ongezond voedsel aan het verkopen zijn. Mensen zeggen, dit moet anders. Ik ga dat het anders aanpakken. Ik wil dat vanuit het beginsel van verandering voor de samenleving, en of dat nou voor mens of milieu is, maakt niet uit, ga ik dat binnen mijn onderneming aanpakken.
Ja, en nou heb ik hiervoor ook Inzo van Zanten geïnterviewd, die choco-evangelist is bij Tony Chocolonely.
Tony Chocolonely is hier wel bekend. Wel
het voorbeeld, denk ik, ook van een social enterprise.
Ik ben daar commissaris, dus ik ken het bedrijf goed. Vrij goed.
Inzo ook dan waarschijnlijk. Maar als je nou met hun, naar hun theory of change kijkt, dan zie je natuurlijk wel heel duidelijk dat zij niet gestart zijn om winst te maken.
Nee.
Maar om die chocolademarkt op te
om slavernij ruilen. Uit de cacao-keten te krijgen. Ja. Zo zijn ze ontstaan. Echt vanuit een activistisch beginsel.
Ja, en dan zie je ook dat dat heel groot is. Marktleider in Nederland nu, dacht ik.
Ja, klopt.
En dat, dan klopt het dus eigenlijk ook wel wat je zegt. Is er, geloof ik, iets van 10 jaar bezig nu. Dat ze toch vanuit activisme. Ik bedoel, Teun van de Keuken is natuurlijk een pure activist.
Zeker weten. Ja.
En dat het nu als business opgepakt wordt. En dat ze daar een enorm grote impact in hebben. Ze zijn misschien nog niet volledig slaafvrij, maar de verandering die ze aanzetten is natuurlijk gigantisch.
De verandering die ze aanzetten is gigantisch. Dus ze zijn inderdaad enorm hard gegroeid. En ze hebben ook steeds meer coöperaties. Ze zijn bewust gaan zitten in, zeg maar, de etterende wond van de cacao-industrie in Ghana aan die voorkust. In de plekken waar het moeilijkst is om eigenlijk eerlijke cacao te sourcen. Omdat er zoveel misstanden zijn. Juist in die gebieden. En zij zijn in die gebieden van de misstanden gaan zitten om daar te bewijzen dat het anders kan. Super ingewikkeld, doen dat enorm knap. Ik ben ook geweest in die workshops om te kijken hoe dat nou toe gaat in die coöperaties en hoe ze proberen die kinderarbeid tegen te gaan en hoe ze de boeren gewoon substantieel meer betalen dan iedere andere chocolademaker om ze uit armoede te treffen, om met een eigen living wage definitie. Dus hoe betaal je mensen nou een eerlijk loon? Ongelooflijk lastig, maar voorlopig, Tony's is groot in Nederland, maar big fish in a small pond. Als je echt die cacao-industrie wil aanpakken, moet Tony's wereldwijd groot worden. Dan moeten we groot worden in de grootste cacao-markten van de wereld. Pas dan worden we echt lastig voor de grote industriële spelers. En dus nu vallen we op, maar de ambitie is nog vele malen groter. Want de missie van Tony's is niet alleen die slavernij, maar ook die industrie beïnvloeden. En daarvoor moet je een steeds grotere speler voor worden.
Ja.
En gelukkig groeien we in Engeland en groeien we in Amerika, groeien we in Duitsland en zijn we ook internationaal aan het groeien. Maar er is nog een hoop werk aan de winkel voor we in die keten het verschil kunnen maken. We maken nu het verschil voor vele duizenden boeren, maar we willen eigenlijk die andere producenten ook naar onze manier van sourcing overbrengen. Ja. En dat is nog wel een flinke wedstrijd die we daar moeten spelen.
Ja, maar die wedstrijd wordt wel gespeeld inderdaad.
Die wordt gespeeld en dat is ontzettend belangrijk.
Ja, een andere wedstrijd die gespeeld wordt is Jasper Kool, die ik interviewde over Happy Tosti. Die 60% van zijn 7 Tosti-ketens en 60% van de mensen die daar werken heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zou hem niet per se definiëren als een pure activist, maar wel iemand die echt activist is vanuit zijn business. Gewoon zoiets had van, dit kan toch niet dat we hier aan het doen zijn. En die is gewoon die mensen aan het werk gaan helpen.
Ja, ik weet niet waar het bij hem uit voort is gekomen. Maar Nederland telt echt heel veel sociale ondernemingen die zich richten op arbeidsparticipatie. En heel vaak komt het bij een oprichter wel voor, omdat hij een broer, een zus, een neef, een nicht, een kind heeft die om wat voor reden ook niet mee kan in het arbeidsproces. En dit kind heeft zoveel talenten, of deze neef of deze broer, daar kan ik een business omheen bouwen.
Ja.
Dus het zijn vaak mensen die zoeken naar wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. Wij zijn in onze welvaartsstaat heel erg doorgeslagen in wat mensen niet kunnen in het arbeidsproces. Dan zetten ze thuis achter de geraniums en dan geven ze geld en dan moeten ze gelukkig zijn. Terwijl we allemaal weten dat je uiteindelijk het gelukkigst wordt als je vol kan meedoen.
Ja.
En dan zoek je dus naar wat is het talent van iemand. Wat nou, bij jou wordt waarschijnlijk je slechtziendheid gezien als een beperking. Terwijl het ook een groot talent is. Het maakt je talentvol in dit vak, in podcast opnemen. Je kan vreselijk goed luisteren. Maar je merkt ook dat talenten zoals See Talents en See Taste van Sandra Balli, die zoekt juist naar het talent van de visueel beperkte en de auditief beperkte. Om te kijken, waar zijn die nou vreselijk goed in? Hoe gaan we nou businesses bouwen rondom hun talenten? En dat is denk ik wat een trend die ik zie onder sociaal ondernemers. Dat die proberen daarmee die frame te veranderen en ook schaalbare modellen te creëren om mensen met een beperking die voorheen geen kans krijgen nu een kans te geven in het arbeidsproces en volwaardig mee te doen.
Ja, en dat is wel interessant, want je laat niet alleen heel veel onbenut potentieel liggen natuurlijk als al die mensen thuis op de bank zitten, maar dat zorgt voor arbeidsparticipatie, het zorgt voor gigantische kostenvoordelen zeg maar bij de maatschappij aan de uitkeringen. Mensen die sociaal mee kunnen doen. Dus die voordelen zijn natuurlijk gigantisch. Maar dan hebben we twee keer nu. We hebben, als we Tony's noemen, en een Happy Tosti en een Sea Talents. Dan zitten we natuurlijk heel erg op het menselijk kapitaal wat verbeterd wordt.
Ja.
Wat zijn nou nog meer aansprekende voorbeelden waarvan sociaal ondernemers nou eigenlijk daaruit pakken van, joh, dit klopt niet in de maatschappij. Dit kan ik anders doen.
Oh, nou dan kunnen we hier nog een paar uurtjes vol praten, Marnix.
Ja. Ja, ik neem meestal ruim de tijd.
Maar er zijn er zoveel mooie.
Twee voorbeelden nog doen die niet over de menselijke dingen zelf gaan.
Over meer milieukant bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld. Of wat zijn nog andere dingen die...
Nou, wat ik bijvoorbeeld een heel mooi, heel hard gegroeid bedrijf vind, is Cycloon. En die heet eigenlijk Cycloon en fietscouriers.nl. Die proberen de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren. En al die bussen, want we zijn alles maar online aan het bestellen. En er staan maar stinkende dieselbussen overal in de steden. En dus luchtkwaliteit in de steden, in ieder geval Nederland, je hoort bij de slechtste van Europa. En die hebben eigenlijk in een heel korte tijd een landelijk netwerk van fietscouriers uitgerold. Waarin ze eigenlijk ieder pakketje, tot en met een piano of een wasmachine, per fiets bij jou voor de deur krijgen. Soms nog op gas, maar elektrische auto's of op gas tussen de grote steden vervoerd, maar binnen de steden altijd op de fiets. En dat is een model wat in de afgelopen 3 jaar opeens een bijna landelijk dekkend systeem is geworden door een aantal bevlogen sociaal ondernemers die daarnaast ook nog eens een heleboel sociale werkplaatsen waar postbezorging vanuit georganiseerd wordt erbij hebben. Dus het is weer, die zagen een kans in die vervuiling die we nu hebben in die grote steden te draaien naar kansen voor mensen die dat op de fiets kunnen doen. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. En ik wil een leuk voorbeeld nemen uit onze portfolio hier. Bijvoorbeeld Black Bear Carbon, even een heel technologisch voorbeeld te nemen. Black Bear Carbon is een Nederlandse innovatie. Een technologie waarin we carbon black, dus wat een typisch olieproduct, wat in deze zwarte microfoon zit, wat in onze mobiele telefoon zit, wat in autobanden zit. Dat carbon black, dat zit eigenlijk in alles tegenwoordig. Maar als we dat aan het eind van zijn levenscyclus komt, dan verbranden we het meestal. Autobanden worden in grote hoeveelheden verbrand met ongelooflijk veel vervuiling. Of ze worden in korrels geperst die in het kunstgras van voetbalvelden van onze kinderen terechtkomt. Daar zijn ook nogal wat onderzoeken naar dat niet de beste plek is om ze te lozen. Maar zij hebben een manier gevonden om dat carbon black uit die banden te halen en daar opnieuw banden van te maken. Een volledig circulair product. Waarmee ze het eindproduct eigenlijk tegen een goedkopere prijs dan het originele product op de markt kunnen brengen. Tegen een competitieve prijs. Een volledig circulair model rond carbon black te maken. Nou, dat is een waanzinnige innovatie die nu in Nederland nog op kleine schaal wordt ontwikkeld en waarvan je mag hopen dat dat in de toekomst wereldwijd uitgerold wordt, zodat iedere autoband in de wereld niet meer verbrand wordt, maar ergens weer teruggebracht wordt tot zijn core product en opnieuw tot een band wordt gemaakt, waardoor we geen nieuwe olie hoeven aan te boren en waardoor we al die uitstoot kunnen mislopen. Dus dat is een proces waar ongelooflijk veel CO2-winst wordt behaald in een mooi circulair product.
Ja, dat is wel grappig dat je dan als laatste nog echt even op de circulaire economie ingaat, want in afval, dat wordt in het huidige denken heel vaak gezien als afval. En zo'n bedrijf als dat, en er zijn er vele van.
Heel veel mooie. We hebben ook afval loont in ons product. Zeggen een heleboel bedrijven die van afval nieuwe producten maken. Die ofwel upcycling, ofwel recycling, ofwel volledig circulair.
Ja.
daar liggen heel veel kansen.
Ja, een komkommer of zo schiet me nu nog te binnen, bedrijf.
Komkommer, ja. En dat is wel mooi. Want het is net in het nieuws gekomen dat komkommer stopt met zijn soepen te maken. Maar wat komkommer heeft gedaan, en dat zie je vaak bij sociaal ondernemers, die heeft eigenlijk bewezen dat die buitenbeentjes groenten waarde hebben. Want inmiddels heeft iedere zichzelf respecterende commerciële supermarkt een buitenbeentjes groentesoep aangemaakt.
Ja,
naar voorbeeld van komkommer.
Ja, want eventjes, komkommer die doet die alles groente en fruit die niet er mooi genoeg uitziet dat wij het kopen in de supermarkt. Van zij zei, ja, daar kunnen we toch gewoon soep en saus op maken. Dan heb je dat helemaal niet door.
Nee, maar toch bizar. Ik heb nooit geweten, bedoel, dus ik maar weer wat een stadskind ik ben. Maar dat een heleboel komkommers dus eigenlijk heel krom groeien. En dat die niet in de Albert Heijn kratjes passen. Of in de Jumbo kratjes, whichever. En daarom niet verkocht worden en weggegooid worden. Dat is natuurlijk van de gekken.
Ja.
Dus om dat grote voedselverspillingsprobleem aan te pakken, zijn zij met die soep en saus begonnen. En uiteindelijk had dat zo'n snelle adaptiecurve. Dat is eigenlijk het succes van hun. Is ook de moeilijkheid van hun businessmodel geworden. De adaptiecurve was zo snel dat ze eigenlijk uit de markt geconcureerd werden door anderen die dat ook gingen overnemen, waarmee de schaalbaarheid van hun oplossing meteen heel groot was.
Ja.
Alleen niet primair door komkommer zelf. En daarom zijn ze ook gestopt met het maken van die soep en saus. Want ze zeggen, ja, dat er zijn genoeg anderen die het goed doen.
Ja.
Dus daar laten we het dan over. En dan richten we ons weer op het volgende probleem.
Ja, supermooi.
Ja.
En wat ik altijd wel interessant vind, want ik begon natuurlijk met learn, earn, return. Het oude denken is nog echt heel erg veel geld verdienen om het geld te verdienen. En dan een keer in de spiegel kijken en dan een keer denken van, oh ja, nu heb ik genoeg verdiend en kan ik het weer gaan teruggeven. Dat is heel erg wat jij zei, links bedrijven en rechts
goeie
filantropie.
Doelen. Ja.
En dan daartussen hebben we nu het sociaal ondernemerschap. Nou, zijn we sowieso wel aan het bewegen van het Anglo-Saxisch model, waarin de aandeelhouderswaardecreatie heel erg centraal staat naar een meer Rijnlands model volgens mij, waarin iedere stakeholder wel van belang is. Daarin zijn bedrijven zoals DSM natuurlijk ook, waar ik met Fijke Siepsma dus over gesproken heb, een heel mooi voorbeeld. Maar eigenlijk is een social enterprise een bedrijf wat nog een stap verder gaat dan echt puur Rijnlands denken.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ik denk dat het is moeilijk om de social enterprise als één model, dus er zijn binnen de social enterprises ook weer verschillende vormen. Er zijn social entrepreneurs die helemaal geen winst willen maken. Die alle winst willen terug herinvesteren in hun bedrijf. Er zijn social enterprises die wel degelijk ook aandeelhouderswaarde willen creëren, omdat ze een heel kapitaalintensief model hebben en hun aandeelhouders die daar risicokapitaal in stoppen, daar een return voor willen geven. Maar wel altijd gekoppeld ook aan de impact die ze willen maken. Dus daar een koppeling in maken. Dus het is moeilijk om van de social enterprise te zeggen hoe ze het doen. Maar ik denk dat je over het algemeenheid kunt zeggen dat de social entrepreneur, de stakeholder die probeert te bedienen, dus of het nou over het milieu gaat of over de mens gaat, dat die altijd serieus wil nemen in zijn model. En altijd mee zal zijn, die belangen zal meewegen in de ontwikkeling van zijn onderneming en in de groei van zijn onderneming. En dat ziet er bij de verschillende ondernemingen iets anders uit qua model. En dat is ik denk dat je dan daarbinnen heb je diegene die zeggen het moet hand in hand gaan. Return net zo groot als impact. En heb je degene die zegt impact moet altijd eerst komen. Dat is altijd belangrijker dan return. En heb je degene die zegt ik wil helemaal geen return maken. Ik wil alleen maar impact maken. Dat zijn eigenlijk drie smaken die je daar nog in tegenkomt. Ja. En alle drie even waardevol wat mij betreft.
Ja, dus eigenlijk binnen het spectrum zelf zitten er ook weer mensen aan de ene kant van het spectrum.
Ja,
en aan de
zoals
andere.
Altijd. Dat is geen zwart-witte wereld.
Natuurlijk. Nee, wat ik me wel dan afvraag, als je zo ziet dat er bedrijven zijn In het spel wat in de supermarkt bijvoorbeeld gespeeld wordt, die puur voor de winst gaan en dus puur naar kostenreductie kijken. En je hebt dan bedrijven die naar stakeholders kijken. En je hebt echt bedrijven zoals social enterprises die echt die sociale kosten of de maatschappelijke kosten ook mee willen nemen in de kostprijs. Ja. Dan gaat die kostprijs ook omhoog. En dan zul je dus ergens of op je winst moeten indikken of de prijs van je chocoladereep bijvoorbeeld bij Tony Chocolonely zal toch wel iets omhoog moeten gaan.
Ja, maar die is ook een stukje duurder. Want we betalen de boer meer, dus het is een duurdere reep. Dus het is in veel gevallen zit je inderdaad. En dat is ook altijd de kritiek op de social enterprises, dat het een hobby voor de mensen met geld is, want dat voor de gemiddelde consument het nog niet betaalbaar is om producten van sociaal ondernemers te kopen, omdat ze vaak toch net een slagje duurder zijn dan de kiloknallers. En ik denk dat er heel hard gezocht wordt naar modellen waar je wel prijscompetitief kan zijn, maar in sommige gevallen, kijk naar de mode-industrie, het is gewoon echt niet mogelijk om voor €3 een t-shirtje te maken waar niemand in de keten voor is uitgeknepen. Dus uiteindelijk moeten we ons gaan realiseren als consument dat wat wij willen betalen, dat iemand de prijs ervoor betaalt. Dus als wij die prijs niet betaalt, dan betaalt iemand in de keten de prijs. En meestal door uitbuiting of onderbetaling. En dat is een mindshift die we moeten maken. Waarin we ons realiseren dat dat gewoon een eerlijke prijs is. Ja. En dat helaas is dat op dit moment voor mensen met een lage portemonnee, begrijp ik best. Dat als zolang ze dat aangeboden krijgen, dat ze dus ook producten zullen blijven kopen waar eigenlijk misstanden in de keten plaatsvinden. En ik hoop dat die sociaal ondernemers niet alleen laten zien dat het anders kan. Want de kritiek is ook altijd, het kan niet, dit hoort nou eenmaal zo. Weet je, dat is een soort van, zo doen we het nou eenmaal. Laten zien dat het anders kan. En we hebben daarnaast ook de lobby nodig en de regulering nog. Om uit te sluiten dat bepaalde dingen gewoon ook echt niet meer zouden mogen. Ik vind het absurd dat we nog praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zou de norm moeten zijn in Nederland. Maatschappelijk onverantwoord ondernemen zou je moeten beboeten. En dat zou je niet mogen accepteren. En nu moeten we trots zijn als we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als wij het goed doen naar al onze stakeholders, zijn we daar trots op? Ja, ik vind dat niet zo'n trots over te zijn. Ik vind dat dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Ja.
En dus daar zitten we in een shift die langzamerhand wel begint te landen. Maar daar zijn we nog wel. Kleine stapjes. Het is heel mooi dat er op de voorpagina van de Washington Post grote bedrijven zeggen dat ze aandeelhouderswaarde minder belangrijk wordt. Ja. Maar ik moet het bewijs daarvan nog zien.
Ja, de multi-stakeholder declaration.
En met alle respect voor Feike en Paul Polman, die echt fantastisch werk doen. Die hebben wel bedrijven die gezond groeien. En als je een gezond groeiend bedrijf hebt, kom je bij je aandeelhouders met best wel veel goede, mooie ontwikkelingen weg. Maar hoe moeilijk het is als je bedrijf niet meer groeit, om dan vast te houden aan die duurzame doelstellingen. Ja. En dan daarin, en dan zit je als in een aandeelhoudersgedreven bedrijf, zeker op de beurs, kiet je in een best wel moeilijk pakket.
Ja.
Dus het is die worsteling heeft zich nog niet bewezen. Maar gelukkig zijn er wel een flink aantal pioniers die daaraan die dat proberen te bewijzen dat dat kan. En die sociaal ondernemers, die zie ik als koplopers. Die zie ik als een koplopergroepje. Ja. Die laten zien dat die modellen uit kunnen.
En is het dan niet zo dat dit een leuke hobby, zoiets noemde je net al, is voor als het in economische tijden goed gaat? En dat het op het moment dat het economisch slechter gaat, dat er dan de eerste kosten die eruit gaan toch ook de sociale kosten zijn die meegenomen worden in de kostprijs?
Nou, dat is het risico wat er altijd zal zijn. Maar ik denk dat als je kijkt naar de innovatiekracht van sociaal ondernemers, dus het laten zien dat het anders kan. En als de consument erin gelooft, als de consument zegt, ik wil geen mobiele telefoon meer waar kinderen bloed aan kleeft, omdat er kinderen in mijnen uitgebuit worden in Congo. De consument heeft enorm veel macht. En dat wil niet zeggen dat het dan voor iedere consument haalbaar wordt om een Fairphone te kopen, om dat voorbeeld even aan te halen. Dat betekent wel dat die consumenten kunnen bepalen dat ze het zo belangrijk vinden dat er steeds meer eerlijke sourcing plaatsvindt. Dus uiteindelijk wil dat nog niet zeggen dat je dan iedere telefoon meekrijgt. Maar op het moment dan gaan opeens toch de producenten van andere merken gaan zich achter de oren klappen en denken, kennelijk is er een grote consumentengroep die het belangrijk vindt. Laten we ook een stapje in die richting zetten. Dus je ziet dat die sociaal ondernemers, die trekken ook vaak een veel bredere groep met zich mee. Ik heb samen met Mark Hille een boek geschreven en dat gaat over het butterfly effect eigenlijk. En wat we daarin proberen te laten zien is, die sociaal ondernemers zijn vaak relatief kleine ondernemingen nog, vergeleken bij de grote multinationals, maar de invloed die ze hebben op die grote is vaak nog vele malen groter dan alleen maar op hun directe doelgroep. Dus op het moment dat Kromkommer bewijst dat dat soepje kan en dat de consument dat interessant vindt en eigenlijk dat graag zou willen, die voedselverspilling tegengaan, dan zie je dat de grote partijen dat heel snel overnemen en daarmee een enorme impact kunnen hebben op het oplossen van dat probleem. Dus uiteindelijk geloof ik in zowel die sociaal ondernemer, die moet laten zien dat het uit kan. Dat het nog steeds tegen een relatief competitieve prijs uit kan. Dan zal het meestal niet de goedkoopste zijn.
Ja.
En dat de consument bereid is daarvoor te betalen. En op het moment, het is natuurlijk ook nog bijna altijd zo, dat hoe meer consumenten bereid zijn te betalen, hoe meer de prijs omlaag kan. Dan zal je nooit de rock bottom prijzen krijgen die je nu voor een aantal producten ziet. Maar het zal wel zo zijn dat het steeds, hoe groter de adaptiecurve is, hoe betaalbaarder het gaat worden.
Ja, want dan praat je ook gewoon over de schaalvoordelen. Ja. Hè? Want waar dit klein start en de schaalvoordelen eroverheen kunnen komen, dan gaat die kostprijs ook gewoon naar beneden.
Dan kan die altijd nog een stukje naar beneden. Maar laten we eerlijk zijn, er worden gewoon producten, vooral in voeding, maar ook in kleding, worden producten gekocht tegen prijzen die niet eerlijk zijn. Die op geen enkele manier recht doen aan de producent.
Ja.
En daar moeten we vanaf.
Ja, en ik heb daar met Adriaan de Groot-Ruiz over gesproken van de True Price Foundation. Die dus echt laat zien met gedegen methodes op basis van data. Dat als je inderdaad toch de te lage prijs betaalt, dat of iemand in de productieketen of toekomstige generaties daar altijd het nadeel van zullen ondervinden. Ja,
dus daar hebben we uiteindelijk een combinatie nodig van, als we kunnen bewijzen dat de consument het belangrijk vindt en daar ook voor wil betalen, dat de overheid meegaat om regelgeving aan te passen om dat mogelijk te maken. Dus je kunt dit nooit met alleen ondernemers doen die werkelijk de spelregels veranderen. Maar die ondernemers het afwachten tot overheden regels gaan aanpassen, kunnen we afwachten tot we ons wegen. Ja. Activistisch zijn en roepen dat het anders moet, moet absoluut gebeuren, blijven doen. Maar laten we ook gewoon bewijzen dat het kan en dat consumenten bereid zijn ervoor te betalen. En al die actoren heb je tegelijkertijd nodig om zo'n speelveld langzamerhand te veranderen.
Ja, en daar is die ondernemer dus eigenlijk met zijn ondernemerscapaciteit een hele sterke schakel in, zeg jij.
Ja, want het is een koploper die, die bewijst dat, die eigenlijk het bewijs levert, waardoor een heleboel grote partijen denken, oh, het kan dus wel. Het risicovol ondernemen, het risicovol iets helemaal anders naar de markt brengen, waar de consument nooit om gevraagd heeft. Maar op het moment dat het bewijs er is dat er een groep consumenten is die het heel belangrijk vindt, die bereid is ervoor te betalen, zie je dat de markt een stukje meeschuift en mee wil op die golf. Dus je ziet uiteindelijk dat ik zie het als een soort marktduwers. Ja. De sociaal ondernemers. Ja. Die duwen de markt in een bepaalde richting en trekken een veel grotere golf aan mainstream spelers met zich mee, die misschien het niet zo goed doen als die sociaal ondernemers, maar die daarmee wel de norm een stukje omhoog trekken.
Ja. Maar toch, en dat is waar je nu natuurlijk ook veel mee bezighoudt, met social impact ventures. Als zo'n ondernemer nou wil uitbreiden en die komt bij een investeerder en dan zegt hij van ja, nou ja, wij hebben dit en we gaan niet voor maximaal rendement. Financieel rendement dan, hè? Want maatschappelijk rendement is natuurlijk een ander verhaal. Als je dan klassiek denkt, dan zou die investeerder ook wel zeggen van joh, wat denk jij nou? Dan kiezen we wel voor de andere speler die hier aankomt met zijn investeringsvoordeel. Hoe kan, als je toch in dat marktmechanisme meegaat als bedrijf, hoe kun je dan toch aan je geld komen? En hoe kan dat dan toch in balans blijven?
Nou, gelukkig zijn er ook weer verschillende geldstromen. En die zijn echt dat is heel hard in ontwikkeling. Die impact investeringsmarkt is heel hard in ontwikkeling. En ook daarin heb je, precies zoals bij de sociaal ondernemers, daar heb je de filantropische stromen. Daar heb je de venture philanthropy. Dat zijn de stromen die zeggen, ik wil geld investeren en ik wil mijn geld graag terug, maar ik hoef er geen rendement op te maken als het maar impact maakt. En daar heb je de impact-investeerders die zeggen, ik denk dat geld en dat rendement en impact hand in hand moeten kunnen gaan. En dat we voor mijn inleg en rendement willen kunnen maken en impact kunnen maken. Dat laatste is waar ik me mee bezig hou. En waarom richt ik me nou op de geldstromen die en impact en rendement maken? Eigenlijk omdat de grootste geldstromen in de wereld deze kant op geduwd moeten worden. En op het moment dat je gaat richten op filantropische geldstromen, dan cannibaliseer je eigenlijk ook voor de filantropie. Van geld wat anders naar goede doelen gaat. Dus ik wil heel graag dat mainstream kapitaal naar impact brengen. Ja. Dus ik wil bewijzen dat het kan. Dat je en een redelijk rendement kan maken en grote impact kan maken. Ja. En dan geef je naar wat is redelijk rendement, wat is gezond rendement. Nou, dat is in ieder geval niet een bedrijf heel hard oppompen en voor de hoogste prijs verkopen en geen werkelijke waarde creëren. Dat gaat over werkelijke waardecreatie in een onderneming en sturen op impact. En dan vind ik dat een investeerder die daar risico voor neemt, daar ook een rendement op mag maken. En ik denk dat we daarmee dit veld enorm kunnen vergroten als we kunnen bewijzen dat dat kan. En er zijn gelukkig de eerste bewijzen internationaal al te zien van impactfondsen, met name in ontwikkelingslanden, die laten zien, weer microfinance, daar ook een voorbeeld van, waarin je kan zien dat je en rendement kan maken en impact kan hebben op de levens van mensen. In Noord-Europa zijn de oudste impactfondsen ongeveer 10, 15 jaar oud. Dus we hebben nog niet heel veel jaren met track record om te laten zien dat dat kan. Maar dat is wel waar we naartoe moeten bewegen, om te bewijzen dat die twee dingen naast elkaar kunnen. En voor mij gaat het er dan wel om dat je echt bewijst welke impact je hebt gemaakt. Dus op het moment dat het eigenlijk alleen om risk and return gaat en impact een soort warm gevoel in je onderbuik is, want het is toch goed voor de wereld? Ja. Dus het moet echt om risk, return en impact gaan. Dus, en dan betekent het, welke impact wil je maken? Wat zijn de targets? En die meten we net zo serieus als onze financiële targets. Iedere rapportage van een bedrijf gaat altijd over impact en finance. En als fonds reken je jezelf aan het eind van de rit niet alleen af of je geld hebt verdiend, maar reken je af of je je impact target hebt gehaald. En of je ook rendement hebt gemaakt voor je investeerders. En voor mij ben je dan echt aan het zoeken naar die balans tussen beide factoren.
Ja, want als je nou aan het begin van het gesprek al zegt, die filantropische geldstromen, dat is leuk als de economie goed gaat, maar op het moment dat de economie wat minder gaat, is dat al heel fragiel. Ik kan me voorstellen dat als je de pensioengelden bijvoorbeeld hiervoor aan kan trekken, dat je dan ineens een enorme pot met geld ook binnen kan slepen om die hele
impactmarkt... Ja, dat zouden we in ideale wereld zouden we die ook zeker hier aantrekken. Die moeten natuurlijk wel, die zouden zeker in latere fase kunnen financieren. En ja, die willen graag maatschappelijke waarde creëren. Maar die zijn ook heel erg risico-avers. Ja. En veel van deze modellen zijn heel innovatief en zijn dus risicovol inherent. Maar er zijn eerste pensioenfondsen in Nederland die voorzichtig met kleine plukjes dit willen gaan doen. Omdat ze geloven dat dit ook hun rol is. En ik wil wel nog even nuanceren wat ik zei over filantropisch geld. Gelukkig zijn er ook nog steeds heel veel van die hele rijke ondernemers die nog wel filantropisch geld naar de markt blijven brengen. Want die het niet, ja. niet eerst aan de ene kant verdienen met pure aandeelhouderswaarde en dan naar de markt brengen. En naar goede doelen. Ik blijf wel geloven dat die filantropische stromen ook voor sociaal ondernemers belangrijk zijn. En zo'n Grameen Bank model had niet uitgekund als hij in de beginjaren niet ook geefgeld had gekregen. Dus soms als je heel erg aan de forefront van innovatie zit, dan is er ook geefgeld nodig om dat te bewijzen. Daar heb je ook subsidies ja. voor vanuit de overheid. Dat subsidies krijg je voor allerlei technologische innovatie. Dat soort subsidies heb je ook nodig voor sociale innovaties. En daar is dus ook wel geefgeld voor nodig om uit startblokken te komen. Dat zal ook altijd nodig zijn. Niet voor iedere business, niet voor ieder model. Maar in sommige gevallen is dat nodig om door die eerste onderzoeks- en validatie... En ik hoop dat dat geld ook in de markt zal blijven. Dus ik hoop dat we eigenlijk... Ja. zo'n heel breed spectrum zullen blijven hebben van verschillende soorten geldstromen die bijdragen aan het ontwikkelen van modellen die puur gericht zijn op het maken van maatschappelijk impact.
En die impact die dan gemaakt wordt, gaat dat ook steeds meer hand in hand dan uiteindelijk? En worden die doelstellingen dan ook echt gemaakt? Want ik kan me wel voorstellen dat dat een lastig karwei is om dat echt goed hand in hand te laten gaan.
Nou, wat vooral ingewikkeld is, merk ik als impactinvesteerder, is de goede impact target stellen. Dus en je merkt ook dat veel sociaal ondernemers hun impact graag willen meten, maar dat vaak nog niet structureel doen. Als wij investeren, als Social Impact Ventures, dan willen we voordat we een investering doen al overeenstemming hebben over wat is de theory of change, wat is de output, wat is de outcome, wat is de impact en hoe gaan we die meten. En dat willen we dan op maximaal 3 indicatoren meten, liever 2 of 1. Van waar en dat kan CO2 zijn, als het gaat over klimaat, kan gaan over arbeidsplekken, dat kan gaan over op allerlei indicatoren. Maar die goed vaststellen is best wel complex. Dus de goede impact targets kiezen en dan ook vooruit proberen te plannen van als het bedrijf zo hard groeit, welke impact kunnen we dan geloofwaardig maken? En wat wij bijvoorbeeld als fonds doen, wij laten extern door onze impact board onze impact targets valideren om zeker te weten dat we de goede targets kiezen, dat we ze ambitieus genoeg inzetten. Want als wij ons aan het eind van de rit erop afrekenen, dan moeten we ze niet altijd te laag stellen, waardoor we ze altijd halen. Dan moeten we ook ambitieuze targets stellen. Maar er is nog geen professionele instelling die je daarbij helpt.
Ja.
Het stellen van impact targets en wat is nou haalbaar en wat niet. En daar zijn we gewoon aan het leren met elkaar. En ik vind het ook heel leuk om als fonds aan de voorkant van die learning curve te zitten. En zo nu dan pakken we de verkeerde targets en dan kijken de ondernemer en wij elkaar aan. Nou, dat was hem dus niet. Het werkt niet hoe we dit proberen te meten. We moesten andere methoden vinden. En in sommige van onze investeringen zien we dat die targets sneller behaald worden dan gedacht. Bij sommige zien we dat we er inmiddels al 3-4 jaar in zitten en dat we onze targets nog lang niet behaald hebben. Dat het veel langzamer gaat dan gedacht. Dat is zoals met iedere onderneming. De realiteit is grillig. En soms ben je gericht op 1 doel en merk je gaandeweg dat dat doel niet haalbaar is. En pivot je model. Om het maar eens in een mooie bullshit bingo ondernemersterm. Dan wordt er gepivot en dan wordt er eens een ander businessmodel gekozen. Daar zitten dan weer andere impact targets aan vast. Ja. En zolang die ondernemer maar gefocust blijft op het bereiken van die impact met zijn onderneming, zul je gedurende de rit ook wel veranderingen tegenkomen. Dus soms kunnen we het heel mooi laten zien hoe het keurig meegroeit. En soms zien we een hele grillig verloop van de groei van de onderneming en dus ook van de groei van de impact.
Ja, en als je dan lijkt het bijna alsof je een soort accountscontrole zou willen hebben op die doelstellingen.
Ja, dat zou ik ook willen.
Dus niet alleen de financiële doelstellingen die met een vinkje beantwoord worden en een handtekening, maar...
Maar we hebben een accountscontrole gevraagd op onze impact targets en toen bleek hoeveel geld dat ging kosten en hoeveel tijd dat ging kosten. Toen moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat we chickened out, want dat was zo ontzettend duur en het kostte zoveel tijd. We dachten, we zijn een klein fonds, dit kunnen we ons helemaal niet veroorloven op dit moment. Dus ik hoop dat als we later lekker groot zijn. dat we dat wel zullen kunnen doen. Want het is wel wat ik zou willen. Ik zou willen aan het eind van het jaar we net zo serieus kijken naar de accountantsverslag van onze financiële rapportages, van onze impactrapportage. En dat moet allebei een full assurance zijn. Nu willen de accountantskantoren at best een limited assurance voor impact geven. En dat kost dan klauwen met geld. Nou, daar zijn wij nog niet aan toe. En ik hoop dat we dat over een aantal jaar wel zijn. Want dat is wel voor mij het ultieme bewijs dat je het altijd zwaar weegt in iedere beslissing.
Ja, en tegelijkertijd is het ook wel lastig. Want het moet impact maken, moet ook niet een enorme bureaucratie gaan opleveren natuurlijk.
Zeker niet. Nou, en daarom dat we ook zeggen maximaal 3 targets. En wij gaan ook niet aan de ondernemer vertellen welke targets hij moet tracken of zij. Dat moet de ondernemer zelf bepalen. Want dat komt ook uit die inherente drive van die ondernemer om die theory of change te bereiken. Die moet hij of zij zelf bepalen en wij niet. Ja. En dat maakt dat je een heel breed scala aan targets aan het werken bent.
Ja, en als we dan even teruggaan naar Tony Schiaccoloni, waar je zelf ook actief bent. Wat zijn daar dan bijvoorbeeld de targets die gemeten worden?
Nou, daar hebben we niet in geïnvesteerd. Dus daar ben ik als investeerder, daar ben ik als commissaris actief. En Tony's heeft best wel veel targets. Hij heeft er meer dan 3. Daar heb ik nog wel eens wat discussie met ze over. En dat gaat op een heleboel niveaus. Dat gaat op het niveau van de boer, op de living wage. Dat gaat over hoeveel kindslaven er nog in de keten gevonden worden. Dat gaat ook over hoe ver hun invloed is op de keten. Dat gaat ook over hoe ze omgaan met mensen in de keten. Dus die hebben eigenlijk en het leuke is van Tony dat ze dat altijd publiceren in hun jaar verslag. En dat jaarverslag komt volgende week uit.
Okay.
Op de Tony's Fair. En dus daar lees je exacte targets. En die laten ze ook nog een accountantskantoor controleren. Maar het zijn er uit mijn hoofd op dit moment 12.
Oké, okay, nou ik denk dat ik dit interview volgende week vrijdag ook online zet. Dus
nou, dan kan het jaarverslag
net gepubliceerd.
Met een hyperlinkje erbij. Ik vind het een hele mooie manier om transparant te laten zien aan je consumenten, maar ook aan je zakenpartners, hoe je omgaat met je impact.
Ja, dus dat is echt het ondernemen van de toekomst in jouw ogen eigenlijk.
Zeker.
En ben ik wel benieuwd naar iets anders. Jij bent natuurlijk ook al vanaf 2012 als oprichter en directeur dus nog steeds betrokken bij Social Enterprise NL.
Klopt.
Dat is natuurlijk veel meer een belangenbehartigingsorganisatie. Want jullie zagen toen die trend ontstaan of zo, dat er veel meer ondernemers kwamen die zoiets hadden van, oh, ik hoef niet alleen mijn portemonnee te spekken, maar ik wil ook
We zijn geen belangenbehartiger. We wilden een ecosysteem bouwen.
Okay.
Dus we zagen, ik zag die social entrepreneurs ontstaan overal in de wereld, waar ik ook met Wordchild werkte. En ik dacht, waar zijn ze in Nederland? Wie zijn het? Waar zijn ze? Waarom zien we ze niet zichtbaar als segment? En toen heb ik een onderzoek gedaan samen met McKinsey. En gratis een team van McKinsey gekregen om te onderzoeken wie zijn de sociaal ondernemers in Nederland. Groeien ze? Zo ja, wat helpt ze in hun groei? Zo nee, wat hindert ze in hun groei? En daar hebben we een rapport geschreven en daar kwamen eigenlijk een aantal hele concrete aanbevelingen uit van wat er nodig was om die sociaal ondernemingen in Nederland veel sneller te laten groeien. En op basis van die aanbevelingen ben ik samen met Mark Hillis Social Enterprise NL begonnen en zeg nou die zeg maar hindernissen in de markt gaan wij proberen op te lossen. Dus wij gaan een ecosysteem bouwen waarin het voor ondernemers makkelijker is om toegang tot overheid te krijgen, toegang tot markt te krijgen, toegang tot talent te krijgen, toegang tot financiering te krijgen, toegang tot kennis en expertise te krijgen. Dus hoe help je die ondernemers nou groeien? Dus, en dat bouwen van dat ecosysteem, superleuk. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik weet hoe je een onderneming bouwt, maar niet hoe je een ecosysteem bouwt.
Oké. Okay.
En zodoende zijn wij daarmee aan de slag gegaan. En als je nu ook kijkt, kleine dingen zoals toegang tot onderwijs en kennis, waar sociaal ondernemerschap nog nauwelijks een keuzevak ergens is, zie je het nu overal als keuzevak. En als minors terugkomen, zijn er 2 leerstoelen rond dit gebied in Nederland ontstaan. En zien we echt dat er ook daarin een groei plaatsvindt. We zien dat in de overheid, waar het niet helder was wat sociaal ondernemerschap eigenlijk was, we nu sociaal ondernemerschap tegenkomen in bijna alle verkiezingsprogramma's van de middenpartijen. De Sociaal-Economische Raad heeft er onderzoek naar gedaan. We zien heel veel onderzoeken nu ook net weer van VNO-NCV. Van wie zijn het en hoe kunnen we ze een stapje verder helpen? En zijn we al hard bezig met ook steeds meer erkenning. Dus we zoeken naar rechtsvormen waarin ze beter hun belangen kunnen beschermen dan in de huidige BV-vorm lukt. En zo zijn we met allerlei elementen bezig hoe de overheid ook een rol kan spelen in het vergemakkelijken toegang tot kapitaal te krijgen bijvoorbeeld, toegang tot markten, in aanbesteding. Hoe zorgen dat die sociaal ondernemers daar ook kansen krijgen, omdat ze eigenlijk de perfecte partner van de Nederlandse overheid zijn. Want ze zijn allebei gericht op het creëren van maatschappelijke waarden. Dus zo, dat is dan overheid. Nou, zo kan ik ook nog over financiering. Ik heb het al een beetje over gehad. Op al die terreinen hebben we met Social Enterprise NL geprobeerd om vaart te creëren en meer kans te creëren voor sociaal ondernemers. En ik denk dat we 7 jaar later best wel trots zijn op waar het ecosysteem nu staat. Maar er is nog steeds een hoop te doen.
Ja, en als je het dan over zo'n ecosysteem creëren hebt, dan is de politiek / overheid natuurlijk ook een behoorlijke factor, denk ik. Nou zou ik zeggen, de overheid staat te springen om sociaal ondernemers, want die lossen natuurlijk ook een deel van het van de problemen van de overheid op. Zeker als je het hebt over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat is natuurlijk een geweldige oplossing voor overheden ook. Hoe kijkt de overheid nu aan tegen sociaal ondernemers? Want tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel lastig, aangezien het ook gewoon onder de BW valt.
Ja, nou als je kijkt naar de targets die wij ons stelden 7 jaar geleden, is de overheid, de nationale overheid, de lastigste speler geweest om echt in beweging te krijgen. En dat heeft met name ook met politieke belangen te maken. Dat het als je de sociale ondernemers apart zet, is de rest dan asociaal? Is de angst van een aantal rechtse partijen? En moet je wel nog meer aparte hokjes creëren? En daar was mijns inziens met name gereageerd vanuit wat er niet kan dan naar wat er wel kan. Maar het leuke is dat de kleinere gemeenten, maar ook de grote steden, die zijn gewoon aan de slag gegaan. Die hebben gewoon gezegd, dit hebben wij nodig. Dus Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam hebben allemaal actieprogramma's voor sociaal ondernemers opgezet. Met wie ze samen uitdagingen in hun steden zijn gaan aanpakken. De G40 heeft een actieprogramma sociaal ondernemers. Zijn de 40 grootste gemeenten van Nederland. Dus wat we in Nederland eigenlijk hebben zien gebeuren, is dat het van onderop omhoog is komen borrelen. Maar we zien dat gemeentes en lokale overheden de kansen zien en de samenwerking opzoeken. Waar nationale overheden nog zoeken naar hoe gaan we dat nou in beleid verankeren. Zonder het level playing field te verstoren. En eigenlijk ben ik ook heel blij met die bottom-up approach. Want het is heel duidelijk dat die wordt gecreëerd tussen ondernemers en ambtenaren samen. Van hoe kunnen we dit nou het best doen?
Ja.
Tegelijkertijd is het nadeel ervan dat doordat er zoveel verschillende vormen van samenwerking bestaan, dat als je als ondernemer, neem een Happy Tosti, net een goede samenwerking hebt met gemeente Utrecht en je weet hoe je aan mensen kunt komen die je graag aan het werk wil stellen, dat een samenwerking met de gemeente Den Haag er weer totaal anders uitziet en in Amsterdam weer heel anders uitziet, omdat iedereen zijn eigen loketten en zijn eigen regels daarin heeft bepaald. Dus uiteindelijk hopen we natuurlijk wel toe te gaan naar een meer geharmoniseerd nationaal beleid voor sociaal ondernemers, waardoor ondernemers weten waar ze aan moeten voldoen om samen te kunnen werken met de overheid of om meer kansen te krijgen in zeg maar de huidige regelingen. Bijvoorbeeld binnen de aanbestedingswet kan er al van alles. Maar er wordt nog heel weinig gebruik gemaakt om sociaal ondernemers meer kansen te geven. Dus we zien dat er best wel veel laaghangend fruit nog steeds is, maar dat het blijft een pittige lobby om dat voor elkaar te krijgen. En dan op specifieke dossiers, zoals arbeidsparticipatie, zoals circulair. Ook daar zit er een hele oude regelgeving die sociaal ondernemers gewoon in de weg zit. Waardoor het moeilijker is als je toe wil van gebruik in plaats van bezit. Hoe ga je dan om van producten? Hoe ga je dan om met dingen als BTW? Als je eigenlijk geen bezit meer hebt, maar wel het gebruik ergens van. Er zijn hele oude regels die eigenlijk niet meer passen op hoe er nu gekeken wordt naar productie. En dus er is nog een heleboel wat we moeten doen, ook op deelgebieden waar sociaal ondernemers zich mee bezighouden, om die regelgeving aangepast te krijgen.
Ja, want nou las ik in jullie laatste nieuwsbrief bijvoorbeeld ook dat ga mee naar Den Haag voor de BVM, of in ieder geval iets in die trant.
Ja.
Dat is ook iets wat al heel lang speelt, hè?
De BVM is onze lobby om toch naar een aparte rechtsvorm te gaan.
Ja, want dat staat en voor maatschappelijke niet besloten vennootschap dan.
Nou, de maatschappelijke BV. Want binnen de BV kan je veel. Dus wij zeggen niet, er moet een totaal nieuwe rechtsvorm komen naast de BV. Maar we zeggen, zet op de BV de modaliteit maatschappelijk. Net zoals je hebt een stichting en je hebt een ambi-stichting. Een stichting is een gewone stichting en een ambi-stichting is een stichting die algemeen nut beoogende instelling. Dat is een modaliteit op de stichting. En wij zeggen, maak nou ook zo'n modaliteit op de BV. Waarin je zegt, je hebt de gewone BV, waar eigenlijk aandeelhouderswaarde altijd voorop staat. En je hebt de maatschappelijke BV, waarin je zegt, daar zijn de maatschappelijke doelstelling van de onderneming heel expliciet vertegenwoordigd. Er worden stakeholders meegenomen en daar weet je, daar kan de ondernemer ook laten zien dat hij dat goed verankerd heeft in zijn hele onderneming, is transparant over zijn impact. En daarmee is het voor sommige ondernemers heel belangrijk om ook erkend te worden als een sociaal onderneming zijnde. Dat geldt vooral voor ondernemingen die veel te maken hebben met de overheid, waar het gewantrouwd is van gaat ik nou in eigen zak of is het echt bedoeld voor maatschappelijk nut. En we merken ook dat die samenwerking met gemeentes gaan zoveel makkelijker als je bijvoorbeeld een rechtsvorm zou hebben die iedereen erkent, waardoor je weet met wie je te maken hebt, maar dat je weet wie de stakeholders aan de andere kant zijn. Dus we hebben zien dat die BVM voor een heleboel ondernemers hun de schaalbaarheid van wat ze aan het doen zijn zou vergemakkelijken, omdat er makkelijker erkend wordt wat ze proberen te bereiken. Ondertussen wil ik er ook bij zeggen dat die sociaal ondernemers ook zonder die rechtsvorm vliegen. Ja. En het supergoed doen. Dus we moeten niet denken dat zonder die rechtsvorm het niet kan. Ik denk wel dat als die rechtsvorm er komt, dat het sneller kan en makkelijker kan. Vooral op domeinen zoals zorg, zoals arbeidsparticipatie, domeinen onderwijs, domeinen waar de overheid een enorm gereguleerd systeem heeft ontwikkeld, waar die sociaal ondernemers vaak niet in het malletje passen van waar de overheid mee wil samenwerken en waar we ze juist superhard nodig hebben. Dus ja, daar zie ik heel veel kansen.
En als je het nou over erkenning hebt, hoe is de erkenning vanuit de maatschappij? Hebben veel mensen dan ook zoiets van, oh wat gaaf, je bent een ondernemer met maatschappelijke missie?
Dat begint wel veel beter te worden. Maar ik stond echt 7 jaar geleden toen ik eraan begon, toen werd eigenlijk de sociaal ondernemer werd een beetje gezien als die sukkel op geitenwolle sokken, ja, die het niet echt heeft begrepen. En nu merk ik toch wel dat zo langzamerhand we het toch steeds meer zijn naar mijn indien te zien dan terechte heldenstatus krijgt. En het gaat helden misschien weer een beetje verder, maar wel, ik zie dat er ongelooflijk veel jong talent heel graag in een sociale onderneming wil werken. Die eigenlijk zeggen, ik wil graag mijn werkzame leven inzetten voor iets wat ook maatschappelijke waarde creëert. Dus ik zie de trend van onderop, vanuit jonge mensen, heel groot, die heel veel waarde hechten hier aan. Maar je moet er ook in meenemen, ik zit in de bubbel, hè?
Ja, dus, dat is waar.
Ik zit er middenin. Dus ik zie dat. En de vraag is of dat als je dat op straat gaat vragen, overal zo gepercipieerd wordt. Maar de herkenning en erkenning is vele malen groter dan 7 jaar geleden. En ook de bewuste groep consumenten die niet alleen zien wat de waarde is, maar die ook als consument actief met hun euro stemmen en steeds meer gaan afnemen, sociaal ondernemers. De groei van de aantal ondernemers, 80% in de afgelopen 5 jaar. Dus je ziet wel dat aan alle kanten er groei is en de kansen erkend worden. Dus ik hoop dat daarmee ook het een steeds grotere en niet zozeer de heldenstatus, niet het goede woord wat ik net gebruikte. Maar ik geloof wel dat dit het nieuwe normaal moet worden. Dat we toe moeten naar het model waarin dit soort ondernemen het betere vorm van ondernemen wordt gezien. En dat dus ook betekent dat het meeste talent, het meeste geld, de meeste mogelijkheden naar dit soort ondernemingen toe vloeien.
Ja, en dat begint zelfs een beetje om te slaan. Hè? Want de kritiek, en zelfs vanuit Teun van de Keuken op en Tony Chocolonely is zelfs geweest, dat is 1 grote marketingmachine en ze moeten het doel niet verliezen.
Nee, nou, kritiek zal er altijd zijn. Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt en je doet het anders, dan zal er altijd weer kritiek zijn. Ik geloof dat we, waar sociaal ondernemers heel goed in zijn, is te proberen die transparantie te betrachten en te laten zien hoe ze die impact dan bereiken. En ik geloof dat we als consument inmiddels zoveel kennis hebben in hoe producten gemaakt worden, zoveel meer dan 10 jaar geleden, dat het ook steeds makkelijker wordt om te zien wanneer iets greenwashing is en wanneer iets echt is en wanneer er werkelijk beslissingen worden gemaakt op mate van impact. En ik denk ook dat ons sociaal ondernemers steeds meer geholpen gaan worden om dat inzichtelijk te maken en dat door te geven.
Een belangrijke vraag daarin nog, die denk ik ook wel heel relevant is. Het is toch ondernemerschap. Mag je er niet ook gewoon heel veel geld mee verdienen als je de wereld beter maakt?
Van mij wel. Mij mag je echt geld verdienen als je de wereld beter maakt. En ja, wat dan heel veel is. Als jij heel veel geld verdient en heel veel mensen aan het helpen bent tegelijkertijd, en dat gaat hand in hand, heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Ik geloof dat je, zolang je dat geld maar inzet om zoveel mogelijk impact te maken en ook alle mensen in je onderneming daarvan daar onderdeel van te maken, zie ik daar geen bezwaar tegen. Ik vind niet dat daar, ik ben niet voor grenzen op winst. Ik geloof wel dat als impact maar de drijfveer is en als die grote winst leidt tot enorme impact, dan vind ik dat super cool. Dan hoop ik dat dat alleen maar leidt tot nog heel veel meer ondernemingen die datzelfde gaan betrachten. Zolang we maar impact meetbaar kunnen bewijzen dat dat is wat de onderneming primair aan het realiseren is.
Oké. Heb ik altijd nog 1 laatste vraag. Je bent zelf je carrière begonnen eigenlijk als millennial, of niet als millennial, maar wel met volle impact in WorldChild. Maar de millennials die nu aan de arbeidsmarkt gaan starten, wat zou je die millennials mee willen geven?
Wat ik de millennials van nu zou willen meegeven is dat ze de status quo niet moeten accepteren. Dat ze, als ze geloven dat dingen anders kunnen en ze willen zich daarvoor inzetten, dat ze ervoor moeten gaan. En denken dat je één man te klein is om een verschil te maken, is eigenlijk altijd een soort van defeat te accepteren. Dus ik geloof dat je altijd moet blijven dromen en die droom moet blijven nastreven en niet moet accepteren dat het nou eenmaal niet zo is of dat we het nou eenmaal niet zo doen. Dus ik geloof en ik hoop dat we zoveel mogelijk jonge mensen hebben die het anders gaan proberen te doen. Want die verandering van dat economisch systeem wat we willen, die sociaal ondernemers allemaal nastreven, dat gaat alleen maar gebeuren als iedereen daar op zijn manier een stukje aan bijdraagt. Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Dat gaat door een heleboel kleine en grotere initiatieven. En daar kan iedere individu een bijdrage aan leveren met iedere euro die hij uitgeeft, of met zijn beroepskeuze die hij neemt, of met de ondernemer die hij start, of met de mensen die hij gaat coachen of trainen of begeleiden, of met de podcast die hij maakt. En ik hoop dat iedereen die nu overweegt wat hij wil gaan doen, heel goed nadenkt in wat voor een wereld hij wil leven en daar een bijdrage aan gaat leveren.
En volgens mij vat je daarmee ook heel erg goed samen wat social entrepreneurs het karakter daarvan is eigenlijk. Willemijn, dank voor je tijd. Ik vond het een mooi en inspirerend gesprek. Dus leuk.
Jij dank, Marnix.